Goedenavond allemaal, van harte welkom op deze Bijbellezing, hier en ook thuis. We gaan met elkaar zingen, Psalm 56 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 56, vers 1, ik roem in God. Sorry, vers 1, dat is vers 5 natuurlijk. Vers 1, gena, o God, bescherm mij door uw hand. En ook vers 4, gij weet hoe God ook zwerven moet op aard. Psalm 56, vers 1 en vers 4. Laten we samen een zegen vragen over deze avond. En het is gebruikelijk om zondag voorbeden te doen. Dat zullen we, als de Heer het geeft, zondag ook doen. Maar het is goed nu vast te vermelden. Dat zal ik ook in het gebed gedenken. Dat zowel Frans van Ceters als Adriaan Klippel vandaag geopereerd zijn. De operaties zijn goed gegaan. Ze zijn allebei terug op zaal. Dus dat is reden tot dankbaarheid. Laten we samen bidden. Heren, zo zoeken we samen uw aangezicht in gebed hier, deze Bijbellezing, hier aanwezig in dit kerkgebouw of thuis met ons verbonden. En danken we uw grote naam, heren, dat we hier een moment, een ogenblik met elkaar ontvangen mogen, om samen uw woord te openen, dat u zelf ons ontmoeten wilt. Met een wonder van uw trouwe zorg, uw ontferming, uw barmhartigheid. Wat een zegen, heren, dat we uw woord hebben. Dat we daar steeds weer in mogen lezen, uit mogen horen. uw woord waarin u uzelf openbaart en laat kennen. Als die God, die heilig is en rechtvaardig, maar ook barmhartig en genadig, die zondaren zoekt en zaligt. En Heer, zo komen we samen tot u, om uw zegen af te smeken voor deze avond. Heer, gedenk ons, wees in ons midden, leid ons door uw genade, door uw woord en geest in spreken en in luisteren. Heer, als ook leven te midden van een samenleving waar steeds minder ruimte is voor het christelijk geluid, het christelijk geloof, het belijden volgens uw woord, dan is dat niet iets wat vreemd is, maar juist wat in uw woord voorzegd is. En we horen dat juist ook vanavond rondom de gemeente van Smyrna. En trouwens ook de psalmen getuigen daarvan en we zongen daarvan. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan hebt geen uw fles vergaard. En Heer, dan, als er geen vervolging is, kan ons leven toch ook nog door allerlei moeite en zorgen heen gaan. Tranen kunnen worden gehuild. Maar Heer, geef dan uw genade, uw troost vanavond. Die daar is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die dood geweest is en zie, hij leeft. Hij die de eerste en de laatste is. De eeuwige die alle dingen regeert, die zichzelf gegeven heeft voor zondaren, opgestaan is uit de doden en in die de enige troost is bij de in leven en in sterven. En Heer, ze komen samen tot u, ook op deze avond om u dank te zeggen, rondom de operaties van Frans Broeder, Amst Broeders, Van Seters, broeder Adriaan Klippel, die geopereerd werden vandaag. En Heer, u hebt alles wel gemaakt. Tot nu toe, en daar danken we u voor. We willen, ga ook in het vervolg mee, Heere, geef u uw zegen over de ingrepen die gedaan zijn. We willen ook herstel geven. Heere, zo zijn we in verwondering samen ook. Wat een wonder dat u dit hebt gegeven, ook aan hen, maar ook zo aan hun vrouwen, verder hen die hun lief zijn, maar ook aan ons als gemeente. Maar samen biddend om hen heen staan, Heere, dan is het toch u alleen de eer. En zo leggen we hen in uw handen neer. Heer, zegen hen daar in het ziekenhuis, samen met hun geliefde. Wees met ons hier, zegen ons tezamen. Als uw woord open gaat, Heer, leid ons door uw woord en geest. En dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Openbaring 2 wil ik met u lezen, vers 8 tot en met 11. Openbaring 2, vers 8 tot en met 11, de tweede brief, de brief van Smyrna. Openbaring 2, vanaf vers 8. We horen het woord van de Heere dan als volgt. En schrijf aan de engel van de gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering van degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. We gaan zingen, voordat we er met elkaar over nadenken, uit Psalm 66. Psalm 66, vers 5 en vers 6. Psalm 66, vers 5, en net belemmerde onze schreden, een enge of een nauwe band hield ons bekneld. En ook vers 6, door hoogst een arm het geweld onttogen, zal ik genoopt of gedrongen, aangespoord tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Psalm 66, vers 5 en vers 6. luisteren dus samen naar de woorden van Christus, opgeschreven door Johannes. Woorden gericht aan de gemeente van Smyrna, aan de engel van de gemeente, de voorganger van die gemeente, maar daarmee dus ook aan de hele gemeente van Smyrna. Als we de wereldkerk bekijken, dan kunnen we zien hoeveel mensen er worden vervolgd omwille van hun geloof. Hoeveel mensen er te lijden hebben omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Veel meer en veel erger dan dat wij hier in het Westen meemaken. Zoals Lucia uit Dagestan. 13 was ze toen ze voor het eerst hoorde van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Later kwam ze tot geloof, werd ze christen en ze beleed het haar ouders. Maar die werden tegelijk op dat moment haar vijanden. Ze sloegen haar en kleineerden haar. Op een gegeven moment hoorden ze het gezin onderling praten en haar broer zei, nu kunnen we uiteindelijk nog maar één ding doen, niets helpt, om haar terug te brengen tot het en af te brengen van het geloof, het christelijk geloof. Eén ding helpt nog maar, we moeten haar doden. Maar nu nog niet. Ze overleefde en ze kon dit navertellen. Ze zei, de Heere is bij mij, bid voor mij. Of die andere vrouw, man en vrouw uit Irak, die tot geloof kwamen. Het zei, en zij belde haar zus en ze vertelde het haar zus en ze wist niet dat haar vader meeluisterde via de speaker. En gelijk kwam heel de familie daarop af en beweeg om maar terug te keren tot het islamitisch geloof. En toen dat niet gebeurde, sloeg haar broer haar de tanden uit de mond. Wees getrouw, tot in de dood. Heel concreet. Of die man in een land in Afrika, waar moslimterroristen voor de deur stonden, ze vroegen, bent u een christen? En hij zei ja, en ze schoten hem neer. Hij overleefde als door een wonder, hij heeft het later na kunnen vertellen. Is voor de HIO een paar jaar geleden in Nederland geweest. En hij vertelde dat hij zijn aanvallers graag wilde ontmoeten om hen het evangelie te verkondigen. Vanuit mijzelf ben ik even goed een veroordeelde misdadiger, zei hij. Een zondaar. En hij wilde delen met hen dat evangelie. Wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Wees getrouw, volhard, bezwijk niet. Woorden gericht aan Smyrna, woorden die ons tekenen dat christelijk geloof bepaald niet vanzelfsprekend is en bepaald niet vanzelf gaat. Zelfs ook als in een land leven waarvan zulke zaken niet direct sprake is, is er wel sprake van verleidingen. De kaalslag in ons Westen is zichtbaar. Wees getrouw in alle aspecten tot in de dood. En daarmee zijn we bij het tweede huisbezoek aangekomen. We waren en keken mee naar de woorden van Christus en luisterden daarnaar toen hij Efeze bezocht. En nu in Smyrna. Eén van de twee gemeenten van de zeven gemeenten die aangeschreven worden, één van de twee waar geen tegen klinkt, waar geen woorden klinken, ik heb tegen u. Het is een van de twee waar niet de vermaning klinkt, maar alleen maar bemoedigingen, aansporingen klinken. Het is een brief vol van contrasten, paradoxen, schijnbare tegenstrijdigheden. Het gaat over dood en leven. Het gaat daarin over verlies en overwinning. Het gaat over arm en rijk. Het gaat over Joden en de synagogen van de Satan. Paradoxen, tegenstellingen. Dat wat zichtbaar is, is niet wat het is. Er is meer dan dat wat zichtbaar is. En is dat niet juist ook wat het hele christelijke leven tekent? Gelovende als ziende de onzienlijke. Er is meer dan het zichtbare. Als een christen, een gelovige naar zijn eigen leven kijkt, dan ziet hij zonde. Maar hij gelooft of zij gelooft vergeving. Die schijnbare tegenstrijdigheden. Dan komen ze hier ook in Smyrna tegen, dood en leven, arm en rijk. Ook in Smyrna is het evangelie verkondigd, de genade van God. En Christus laat een brief uitgaan naar deze gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente die van Smyrna, Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en wederlevend is geworden opnieuw, zoals in iedere brief, een aanhef, de engel van de gemeente, de voorganger, maar ook een beeld uit hoofdstuk 1, de verschijning van Christus aan Johannes, dit keer vers 17 en vers 18. Waar Johannes schrijft, hoofdstuk 1, vers 17, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik ben dood geweest en ik leef, ik ben de eerste en ik ben de laatste, dat wil zeggen, ik ben de levende God. Zijn woorden genomen uit het Oude Testament. Jesaja 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. Woorden die dus hier terugkomen uit de woorden uit de mond van de Heer Jezus Christus. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En ook Jesaja 48 gebruikt deze woorden. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste. Ook ben ik de laatste. De God van het Oude Testament, de God van het Nieuwe Testament. Het is de drie-enige God. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En het is de Zoon die mens is geworden. En die hier spreekt met die woorden van de Heere, de getrouwe verbondsgod, de Yahweh, uit het Oude Testament. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En dat wil zeggen, ik ben de eeuwige. Voor mij is er niet, na mij is er niet. Ik ben de eeuwige. Ik sta boven en buiten de tijd. En wil het zeggen, alle dingen zijn in mijn hand. Mij is alle zeggenschap, aan mij is alle soevereiniteit, ik regeer. Zoals ze zingen, de Heere regeert de hoogste majesteit, omkleed met sterk, omgord met heerlijkheid. En wat een wonderlijke troost, juist die aanhef, en ik zei vorige keer al, die aanhef sluit steeds nauw aan bij de inhoud van de brief, hier ook. Wat een rijke troost, deze aanhef juist voor de gemeente van Smyrna. Een gemeente die onder verdrukking leeft en waar het nog erger zal worden zelfs, die verdrukking. Daar zegt de Heere in de aanhef als je een brief schrijft, ik ben de eerste en ik ben de laatste, ik ben de eeuwige, ik ben God, ik ben de Heere en ik regeer alle dingen. Ik ben de soeverein, de koning, de heerser, ik regeer. Wat een wonderlijke troost. O zeker wie zich tegen deze Heere verzet, zal daar ook de consequenties van ondervinden. Dat komt aan het eind nog wel terug. De tweede dood. Dan is deze boodschap een boodschap van terugroep, van wederkeer, van bekering. Een boodschap waar u hopelijk van schrikt. Dat u zich verzet tegen de soeverein, de koning, de Heere der Heren. Dat kan niet goed aflopen en dat loopt ook niet goed af. Maar hier in Smyrna juist, als ze lijden omwille van zijn naam, omwille van zijn koninkrijk. Het loopt deze Heere niet uit de hand, wat er ook gebeuren zal, hoe het ook gaan zal. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En dat is nog steeds zo, deze koning regeert nog steeds. Hij verandert niet, zoals Jesaja 48 dat zei, ik ben dezelfde, hij is eeuwig dezelfde. Hij regeert deze wereld. Hij regeert heel de geschiedenis. Hij is de eerste en de laatste. Ook hier in Middelhannis, Sommelsdijk of waar we ook vandaan komen. De omgeving hieromheen, Dirksland, Stad aan Tarnevliet en noem maar op. Goreo Flaké. Heel de geschiedenis regeert hij van ons vaderland, van ons Nederland. Van deze wereld. Heel de geschiedenis is in zijn hand En heel mijn geschiedenis is in zijn hand. En heel uw geschiedenis is in zijn hand. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Met deze woorden trekt Christus als het ware onze ogen af van alles waar we voor banken voor kunnen zijn. Alles waar we mee zitten.
alles wat in onze hele persoonlijke geschiedenis ons zorgen baart, waar we geen weg mee weten. En hij trekt onze ogen als het ware omhoog tot zichzelf. En hij zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste, ik ben dood geweest en ik ben opnieuw levend geworden. En dat de kruising en de opstanding is wel een bewijs van dat hij de eerste en de laatste is. Hij leeft. Opdat we op hem zullen zien. Uit hem zullen leven. Uit zijn genade. Uit zijn leiding. Ons toevertrouwen in zijn handen. In alle persoonlijke omstandigheden van het leven. Omdat heel de geschiedenis in zijn hand is. Omdat heel mijn geschiedenis in zijn hand is. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Die dood geweest is en weder levend geworden. En hij is het die zegt, ik weet uw werken, vers 9. En verdrukking en armoede, doch u bent rijk. En ik weet de lastering van degenen die zeggen dat ze Joden zijn. En ze zijn het niet, maar een synagoge van de Satan. Ik weet, dat wil zeggen, de Heere die onze geschiedenis in zijn hand heeft, die heel de geschiedenis in zijn hand heeft, ziet heel concreet ook die geschiedenis. Ook wat er vandaag gebeurd is in uw leven. Of gisteren, of eergisteren, of nog langer geleden. Hij kent onze worstelingen voor zijn aangezicht. Geestelijke vragen. In het licht van de eeuwigheid die komt, is Advent. Toch juist een vraag voor Advent. Als Jezus morgen komen zou, vindt hij ons dan bereid? Hij weet van de worstelingen van het hart. Die vragen hoe dan? En kan het ook voor mij? Opdat we ze hem bekend zouden maken. Hij kent de worstelingen van het leven, de moeite en de strijd van het leven. De zorgen, de pijn, het verdriet, de tranen. Opdat we het hem bekend zouden maken. Hij weet van verdrukking als we uitgelachen worden omdat we christen zijn of weggestuurd worden of bespot worden. Hij zegt, ik weet het. Ik weet uw werken. En verdrukking. En armoede. En lastering. Ik weet het. U bent arm. En er is lastering. Wat betekent dat eigenlijk? Hij weet de werken. Hij weet de trouw van Smyrna. De trouw aan het woord van de Heere, aan de leer van de Heere, in het leven naar dat woord. Hij weet hun verdrukking, dat ze belasterd worden, dat ze arm zijn en leven onder de lastering van degene die zeggen dat ze Joden zijn. Doch zijn het niet, maar zijn de synagogen van de Satan. Wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt dat in dan hier in de gemeente van Smyrna? Nou, we weten, in het Romeinse Rijk was er sprake van een grote keizercultus, een keizerverering. En de keizer, de Caesar, die moest vereerd worden als God, als Kyrios, als Heere. En een christen zou dat nooit kunnen zeggen, want er is voor een christen maar één Heere, één Kyrios. En dat is Christus zelf. Christus is de Kyrios. Hij is de Heere. Hij regeert. Dus de keizer is dan wel een aardse macht die gerespecteerd moet worden, maar een christen kan nooit Kyrios zeggen tegen de keizer, Heer. En dat was exact wel wat er gevraagd werd. En er moest ook geofferd worden voor de keizer, hem vereren als God. Dat was en speelde toen. En in die plaats Smyrna, dat was heel het Romeinse Rijk. Maar in die plaats Smyrna was er wel een bijzondere loyaliteit of toewijzing aan de keizerverering. Er waren veel tempels daar, de eerste daar in dat gebied, voor de keizerverering, voor de Romeinse religie. Er waren veel tempels daar. Meerdere, niet eentje, er waren er meerdere gebouwd voor diezelfde Romeinse religie, voor diezelfde keizerverering. En er was een speciale lokale wet in Smyrna, een wet die zei, alle inwoners moeten op gezette tijden de keizer vereren, aan de keizer offeren, offers brengen in de tempels die aan de keizer gewijd zijn. Dat was een lokale wet, daar was niet onderuit te komen. Alle inwoners moesten dat doen. En zelfs vreemdelingen en anderen werden daartoe uitgenodigd. Maar als je inwoner was daar in Smyrna, dan moest je meedoen. Geen keuze. Het was in Smyrna onmogelijk om je te mengen in het openbare leven zonder de keizer te offeren. Het was je onmogelijk daar om een normaal leven als burger van Smyrna te leiden, de dingen te kopen, te verkopen, in het arbeidsleven te participeren, een eigen bedrijfje te hebben, zouden we zeggen. Het was onmogelijk in Smyrna zonder dat je de keizer offerde. Als je de keizer niet offerde, werd je uitgesloten van het een en het ander en belandde je vanzelf in armoede. Er was één uitzondering. En dat waren de Joden. De Joden hoefden niet de keizer te vereren. Zij waren vrijgesteld van het offeren van de keizer. En in de eerste tijd in het Romeinse Rijk hebben de christenen onder de paraplu eigenlijk van de Joodse uitzondering geleefd. En de Joden hoefden het niet en de christenen waren een Joodse secte, dus die hoefden dat ook niet. Later, richting het eind van de eerste eeuw en soms daarvoor al, maar richting het eind van de eerste eeuw werd dat minder en minder. En daar hebben de Joden zelf nadrukkelijk aan bijgedragen. Die hebben tegen de Romeinse overheden gezegd, die christenen, dat is helemaal geen Joodse secte. Dat zijn hele andere mensen, die horen niet bij ons. Dus die vallen niet in onder onze uitzondering, ze moeten wel offeren. We kunnen dat meerdere keren tegenkomen, ook in andere gedeelten van de Bijbel, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 2, vers 14 tot en met 16, waar Paulus schrijft, want broeders, u bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Welke gedood hebben de Heer Jezus, hun eigen profeten, ons hebben vervolgd en God niet behagen, en alle mensen tegen zijn. En, zegt Paulus dan, zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij allentijd hun zonde vervullen zouden, en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Dus, daar schrijft Paulus van Joden die verhinderen dat het evangelie gesproken wordt. We kennen dat ook uit de geschiedenissen van de handelingen van de apostelen, bijvoorbeeld in de gemeente van Iconium, als dan Paulus daar is, het woord predikt, dan staat er dat er Joden en Grieken geloofden, maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen van de heidenen tegen de broeders, en zij zorgen er eigenlijk voor dat de apostelen Iconium verlaten moeten. Dat is zeer waarschijnlijk ook wat in Smyrna speelt. Dat ze uit irritatie tegenover de christenen zien dat Joden tot het christelijk geloof overgaan, dat er heidenen die de Joodse godsdienst waren toegedaan aan tot het christelijk geloof overgaan, dat er heidenen bekeerd worden en dat ze uit irritatie uiteindelijk belasteren de gemeente van Smyrna en zo overgeven eigenlijk aan de Romeinse overheid. Zij moeten ook offeren, ze offeren niet, wij niet, wij mogen dat niet en wij hoeven dat niet, maar zij moeten het wel. Wetend dat ze zo de christelijke gemeente in grote problemen zouden brengen. En de Heer Jezus zegt hier nadrukkelijk, ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch u bent rijk, en lasteringen van degenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge van de Satan. Christus is messcherp. Het zijn geen ware Joden. Net zo scherp als de Heer Jezus was in Johannes 8, toen het volk tegen de Heer Jezus zei, maar wij hebben Abraham tot een vader. En de Heer Jezus zegt, God kan uit deze stenen Abraham kinderen verwekken. U bent uit de vader de duivel, de vader der leugenen. Of Paulus in Romeinen 4, die zegt, de werkelijke nakomeling van Abraham is degene die gelooft. En let wel, dit alles is geen vervangingstheologie. Er is hoop voor het volk van Israël, er zijn beloften voor het volk van Israël. Ik heb dat de eerste bijbellezing hier uitgelegd en wel eens vaker. Dus dat is het niet, maar het is wel aangrijpend dat degenen die dus het verbondsvolk zijn, maar niet buigen voor de Here, als zijn vijanden getekend worden en zijn vijanden zijn. En dat is vandaag niet anders, is het wel. Hoezeer kan ook binnen de christelijke gemeente de vijandschap er zijn, of tussen kerken onderling, en noem het allemaal maar op. En Paulus schrijft, we moeten scherp zijn op de inhoud van de leer, zeker. Maar tegelijkertijd moet het toch ook de ontferming zijn naar elkaar toe. Moet het toch ook het dienen zijn van elkaar door de liefde. Christus is scherp. Voor ieder die niet buigt. Voor hem. Die is zijn tegenstander. Die wordt geregeerd door de God van deze eeuw. Die is uit de vader der leugenen, zegt Christus. Juist als verbondskind een ingrijpende boodschap, het verbond van God dat zo rijk is. Het teken en zegel van de doop wat zo heerlijk is, dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God. Maar bent u hem van harte toegedaan, zijn we hem van harte toegedaan? Dat is de vraag die dan op ons afkomt, als we dit horen, juist van de Joden daar in Smyrna. Die uit irritatie de christelijke gemeente overgeven in de hand van de Romeinse overheid. En zo vervalt de gemeente dus tot armoede. Daarom schrijft Christus, ik weet uw werken, uw verdrukking en uw armoede. Ik zei straks, je kunt en je kon daar in Smyrna niet deelnemen aan het openbare leven, op het moment dat je niet deelnam aan de keizerverering. De handel stond stil. Werknemers zijn ergens, kon niet meer. Dus armoede kwam als vanzelf. Wie niet offerde wil aan de keizer, daar in Smyrna, werd vanzelf arm. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Ik ken en ik weet uw armoede. En ik weet de reden daarvan. Het is niet zo dat u niet wilt werken, dat u zich niet wilt inspannen, dat u lui bent. Maar ik zie dat u omwille van het dienen van mijn naam, dat beroep niet meer kunt uitoefenen. Geen opdrachten meer krijgt vanuit de stad om het werk te doen. Ik zie dat ik u meer waard ben, zegt Christus, dan uw arbeid en dan uw geld. Nou, dat is voor ons ook wel een boodschap, is het niet, hè? In het handelszakenleven. Hoe snel kan het niet zijn en hoe snel kunnen we verleid worden om oneerlijk te zijn, om maar meer gewin te hebben. Om maar even een loopje te nemen met de geboden van de Heere. Als het gaat nu om de zondag en de heiliging van de zondag. Of als het gaat om eerlijkheid, oprechtheid. Omdat het anders ons misschien wel al te veel geld zou kosten. Maar Christus ziet hier. En hij zegt, ik weet het. De gemeente van Smyrna deed het niet. Die kon die keizer niet vereren. Kon geen heren tegen hem zeggen. Om dan toch, ja, je moet toch eten, zou je kunnen zeggen. Je moet toch werken. Kan er toch ook niks aan doen dat ik hier woon. Kan er toch ook niets aan doen dat die wetten hier zo streng zijn. Dat weet de Heere toch ook wel. Dan zal die toch wel een oogje dichtknijpen. Nee, zegt Christus, ik weet het. En ik zie dat u mijn naam en mijn eer en mijn woord en mijn geboden hoger acht dan dat inkomen. Dat het u gaat om het dienen van mij, om het liefhebben van mij. Ik weet het, u bent arm. En trouwens, ziet u die woorden tussen haakjes? U bent eigenlijk helemaal niet arm. Ja, maar die bankrekening van mij is leeg. En ik heb geen werk. En ik heb bijna geen eten, of helemaal niet. Jawel, maar die echte rijkdom zit ergens anders, hè? Die zit in het hart. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Verzamel u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergader uw schatten in de hemel, waar ze bewaard worden in de hand van de Heere God. Hij maakt rijk, omdat hij arm geworden is, schrijft Paulus. Hij is gekomen, hij is arm geworden, opdat hij velen rijk zou maken met een rijkdom die niet van de wereld is, maar een rijkdom die de rijkdommen van de wereld overstijgt. Al de schatten van Christus, al de genade in hem, ja, het eeuwige leven, de eeuwige toekomst, de vreugde en de vrede en de troost. Het is in Jezus Christus. Hij werd arm om velen rijk te maken. En, zegt Christus, het gaat nog erger worden. Vrees geen van de dingen, vers 10, die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u in de in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Het wordt nog erger. Het is niet alleen die verbanning uit het publieke leven. Het is niet alleen dat er geen geld meer is. Maar er zullen ook mensen gevangen gezet worden. Er zullen mensen gedood worden. Daarom zegt hij, wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Er zullen nog meer gevaren dreigen. Maar, zegt hij, en dan komt die aanhef weer terug, hè, de eerste en de laatste die alles regeert. Maar, zegt hij, het zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Dat wil zeggen, die verdrukking is beperkt. Het is in zijn hand, het kan niet verder gaan dan Christus toelaat. En het zal niet langer duren dan hij toelaat. Luther noemde de duivel de hond van God. En die hond zit aan een ketting. En die kan niet verder gaan dat die ketting lang is. En dat die ketting teruggetrokken of gevierd wordt. De hond van God. Meer is de duivel er niet. 10 dagen staat hier. Een verwijzing zeer waarschijnlijk naar Daniel 1. Waar Daniel en zijn vrienden moeten eten van het voedsel wat de afgoden is geofferd. Zie de lijn naar Smyrna. Wat geofferd is aan de keizer. Wat geofferd is aan de afgoden. En dat willen ze niet. En ze zeggen tegen die hofmeester, zeg maar, die dat leidt en die het eten geeft, van laten we dan 10 dagen uitproberen en kijk dan wat er van ons geworden is. Of we er slechter uitzien of beter uitzien dan al die anderen. En u kent de uitkomst. Daniel en zijn vrienden zien er beter uit en beter gevoed uit dan al die anderen die wel al dat vlees gegeten hebben. Terwijl Daniel en zijn vrienden volgens de wetten van de Heere hebben gegeten. 10 dagen staande gebleven tegen de verleidingen, staande gebleven onder de dreigingen, staande gebleven. 10 dagen, dat is wat die verdrukking duren zal. Het is beperkt. En daarom zegt Christus, wees getrouw. Wees getrouw, wees trouw, houd staande, vrees niet, maar wees getrouw. En dat is een oproep, een aansporing die tot vandaag toe geldt, is het niet. Wees getrouw in de leer van het evangelie. Wees getrouw in de gezonde leer. Wijk niet af ter rechter of ter linkerzijde. Wees getrouw in het leven vanuit het woord van de Heer. Wees getrouw dat we ons leven inrichten naar het woord van de Heer. En dat houdt allereerst in dat er tijd is voor het woord van de Heer. Tijd apart gezet wordt voor zijn woord. In de stilte van het zoeken van zijn aangezicht. Maar het houdt ook in heel concreet dat we zoeken wat is de wil van de Heere als het gaat om de dingen die we doen en niet doen. Dingen die we luisteren of kijken. Hoe spreekt de Bijbel over huwelijk, seksualiteit en gender, juist dat wat vandaag de dag zo enorm speelt? Wees getrouw in leer en in leven. Wees getrouw. Zelfs als u in de gevangenis wordt gegooid. Zelfs als u wordt gedood omwille van mijn naam. Wees getrouw en vrees niet, zegt de Heer Jezus. Dat zijn aansporingen. En waarom zegt de Heer Jezus die aansporingen? Waarom zouden we elkaar aansporen? Nou, omdat dat nodig is toch. Er is dus een gevaar dat we wel vrezen. En er is ook een gevaar dat we niet getrouw zijn. En daarom zegt de Heer Jezus, vrees niet en wees getrouw. Niet in onszelf, niet door onszelf. Want we kunnen alleen vasthouden als we vastgehouden worden. Maar getrouw zijn wil wel zeggen dat we ons steeds werpen op hem die vasthoudt. En zijn genade, en zijn kracht, en zijn ontferming. Wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Wat een contrast weer, hè? Een paradox. Wees getrouw tot in de dood. En als dan die christen gedood wordt, dan denkt de vijand, ik heb gewonnen. Maar de christen heeft niet verloren, hij heeft gewonnen. En ik zal u geven de kroon van het leven. Wie overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Verlies is winst. Net als Christus zelf. Toen hij aan het kruis ging, dacht de vijand, wij hebben overwonnen, hij heeft verloren. Maar juist door zichzelf over te geven aan het kruis van Golgotha, overwon hij. Hij gaf zijn leven voor zondaren. En wij zijn geroepen om de voetstappen van Christus te volgen, die al zijn schuld niet terugschoot, maar het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Het is anders dan dat we zien. Wat verlies lijkt hier bij Smyrna, is winst, eeuwige winst. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Die tweede dood, dat is de poel van vuur en zilver, zegt Openbaring 20, waarin de duivel en de engelen geworpen worden. Alleen die overwint zal niet beschadigd worden van de tweede dood. Die tweede dood waar wij van nature allen naar op weg zijn. En het evangelie roept u toe als u daarheen nog op weg bent. Met die vraag die ik straks al stelde, als Christus morgen komen zou, als Jezus morgen komen zou, zijn we dan bereid? Het evangelie roept u toe, kom. Hoe dan? Aanhouden. U op hem werpen. Gisteren met de oudermiddag ging het over dat licht in de duisternis. En dat kind geboren. Een kind is ons geboren. Hij wordt u aangeboden, aangeprezen. De Heere laat werkelijk geen bidder staan. Kom, zegt hij. En wie leeft uit hem? Uit zijn genade. Die kroon, die lauwerkrans, die overwinning door hem, die zo uitnemend heeft lief gehad en alle dingen leidt. Vrees niet, wees getrouw. Wat een wonder, dat hij getrouw is. En zo getrouw maakt. En dat hij weet wat lijden is. Hij ging door de dood tot het leven. En wanneer wij lijden moeten, omwille van de naam van Christus. Wanneer wij strijden moeten tegen onszelf, omwille van het woord en de naam van Christus. Dan mogen we met die strijd en met dat lijden juist tot hem gaan. In zijn handen leggen. Zijn doorboorde handen leggen. Vrees niet, zegt hij. En hij toont zijn doorboorde handen, vrees niet. Ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding der wereld. En hij die alle dingen leidt, ik ben de eerste en de laatste die dood geweest ben en weer levend geworden ben. Hij die alle dingen leidt, hij is het die al die verdrukking, al die strijd gebruikt. En ten goede gebruikt. Het is Petrus die dat schrijft. Over de beproeving van het geloof. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is, veel waardevoller is dan die van het goud, het welk vergaten door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en tot eer en tot heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij u nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De beproeving van uw geloof, wees getrouw tot in de dood, de strijd van het leven, de strijd van een christen, ook als er nog minder ruimte zal komen voor het christelijk geluid, voor het Bijbels geluid. Die strijd waar je kunt lijden, je tegenop kunt zien. Denk je, wie zal volharden? Die strijd, volharden in zijn naam, in zijn volharding, die strijd gebruikt Christus tot meerdere eer en meerdere glorie van zijn naam. Tot lof en eer en heerlijkheid van hem. En dat is toch ook zo? Omdat je in de strijd, de geestelijke strijd, de strijd van deze wereld, de strijd tegen onszelf, uiteindelijk altijd belijden zult. Er is er maar één die vasthield en dat is hij. En hoe kan hij vasthouden? Als wonder van zijn genade, een zondaar. En hoe kan hij vasthouden, te midden van de grootste stormen, vrede in het hart geven, opdat de beproeving van uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid van hem. Die kroon, die er nu al deels is. Paulus schrijft in hoofdstuk 3, of Christus zegt in Openbaring 3 vers 11, houd wat u hebt, totdat niemand uw kroon nemen. Maar die dan ten volle er zal zijn. Hier is dat leven al. Hier is de overwinning al. In dit alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad, schrijft Paulus. Zoals Polycarpus. De bisschop van Smyrna. Een heel aantal jaren wel, maar niet al te lang toch ook, nadat deze brief aan Smyrna is gestuurd. Hij werd bisschop in 115 na Christus. Misschien heeft Polycarpus deze brief in de gemeente van Smyrna horen voorlezen. En is hij later bisschop geworden. Misschien was hij een jong jongetje toen deze brief werd voorgelezen. In 115 werd hij bisschop. Hij werd gevangen genomen. En hem werd gezegd. U moet de keizer offeren. En u moet een speciale belijdenis maken. Een speciale daad doen. En in het openbaar dat iedereen het ziet. Moet u de keizer als Kyrios, als Here erkennen. En het verhaal gaat. Of dat waar is weten we niet. Dat Polycarpus zeer getroost is. Juist door deze brief aan de gemeente van Smyrna. Waar hij misschien dus als jongetje ondergezeten heeft. En hij stierf voor het geloof, de belijdenis, Jezus is Heer. Hij stierf voor het geloof, wat ook zijn geloof was. En hij ontving de kroon des levens, zoals iedereen die getrouw is tot in de dood. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, samen komen we tot u aan het eind van deze avond. We danken u dat we hier met elkaar mochten zijn. Heer, wat is uw woord toch eerlijk en rijk. Bidden wilt u geven dat we uw woord ook zullen meedragen in onze harten naar onze huizen. En verbind ons aan u, Heere, voor het eerst en opnieuw en maak ons getrouw. Opdat we niet zullen vrezen, wat er ook gebeuren zal. U regeert, u leidt alle dingen, u bent de eerste en de laatste. U bent, Heere Jezus Christus, dood geweest en zie, u leeft. Zo regeert u. En zo is heel de geschiedenis. Ja, zo is onze geschiedenis in uw handen. En zo zoeken we samen uw aangezicht om elkaar in uw handen neer te leggen. Heere, ga ons voor. Leid ons door uw genade. Zegen ons. Ga met ons van hier. Breng ons veilig waar we heen gaan. Breng ons zondag weer samen onder de bediening van het woord. En hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 16 vers 6. Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. bidden we nog samen de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Wel thuis.